Welkom allemaal en welkom aan Philip van den Berg die vandaag de voorganger is en ook welkom aan Suzanne Zijdeveld die ons weer zal begeleiden op de piano. Dan blijf ik nog even bij Suzanne, we hebben genoten van je harpspel en voor degenen die dat nog niet hebben gehoord of nog meer willen horen, Suzanne geeft harpconcerten af en toe, of veel, dat weet ik niet, ligt formulier op tafel en dan kunt u uw naam, gegevens opschrijven en dan krijgt u gegevens per mail. Dus als u later een keer wil luisteren, dan kan dat. Het gebedsteam wordt gevormd door Suzanne van Oosten, Jaap Strijbis. Ze staan op de gebruikelijke plaats daar. De eerste collecte is ter bestrijding van de kosten en de tweede collecte is voor de stichting Magen David Adom Nederland. Wat de stichting met de gelden doet is zeer goed werk en u kunt het lezen in de zondagsbrief. We roepen u van harte op voor het gemeenteberaad van donderdag aanstaande. Het is een korte agenda, maar we hebben wel wat te bespreken met elkaar. Financiële stukken liggen na afloop van deze dienst ter inzage in het lokaal daar rechts achteraan. Na de dienst worden er muffins verkocht en woeven van het Roemenië project. Er gaan dit jaar, net als vorig jaar, weer jongeren naar Roemenië en dat kost geld. Lust u geen muffins, geen nood, zij lusten wel geld. De bloemen zijn voor Kees Verboom. De kaas wordt aangestoken door Margreet Dijkshoorn. Dankjewel, Margreet. U wordt zometeen verzocht te blijven staan, als u kunt, in verband met het memorium van mevrouw Connie van Aalst-Valstar. En ik wens u een goede dienst.
Beste mensen, welkom. Een speciaal welkom voor de kinderen, voor de broer en zus en andere familieleden, bekenden, vrienden van Connie van Aalst-Valstar. We hebben van de week afscheid van haar genomen en vandaag willen wij als gemeente middels een in memoriam daar haar gedenken en daarbij stilstaan. Het in memoriam wordt verzorgd door Helene. Het thema voor deze bijeenkomst is woord van God, folklore of realiteit. En voordat we verder gaan met deze samenkomst, wil ik graag tijd nemen voor stil en persoonlijk gebed, zodat u in de gelegenheid bent om hetgeen wat u de afgelopen week heeft bezig gehouden, de zorgen, het verdriet, de leuke dingen, om die voor God te brengen, zodat we ons daarna kunnen richten op God. Laten we daarom tijd nemen voor stil en persoonlijk gebed. Amen. En ik wil u graag begroeten met een tekstgedeelte. Ik zal die voorlezen. Het staat in 2 Korinthe. De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Geloof zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmede wij zelf door God vertroost worden. Want God is een persoonlijke God. Hij ziet naar ons om en hij wil ons helpen in moeilijke, in verdrietige tijden. Amen. En nu zal Helene het in memoriam doen.
Het In Memoriam is geschreven door Kees van Aalst en ik zal het voor u voorlezen. Op 30 maart jongsleden heeft de Heere tot zich genomen onze zuster in Christus, Cornelia Agathe van Aalst Valstar, sinds 28 februari 2015 weduwe van Cornelis van Aalst, met wie zij meer dan 55 jaar gehuwd is geweest. Zij kregen samen 4 zonen, 4 schoondochters en 8 kleinkinderen. Connie, eigenlijk Kokkie genoemd in die tijd, werd geboren als oudste dochter van Arie Valstar en Petronella Gerardina de Bruin. Ze woonde toen aan de Kluiskade, aan de overkant van de Sherenstraat, ter hoogte van het huis van dokter Derksen. Later is het gezin verhuisd naar de Oranje-Nassaustraat 11. Als kind speelde zij graag aan de Kluiskade en rond de watermolen, waar haar oma de Bruin woonde. Na de lagere school ging zij naar de MULO. Al op 14-jarige leeftijd kreeg zij verkering met Kees van Aalst, die toen 16 jaar was. Na de middelbare school ging zij via een uitzendbureau werken bij de Walremiet en de touwfabriek als secretaresse. Later bij de Caltex op Pernis. Toen heeft zij ook haar voornaam veranderd in Connie, want haar oude voornaam kon ze niet langer gebruiken bij een Amerikaans bedrijf. Connie trouwde in 1959 in de toen net gereed gekomen nieuwe kerk met Cornelis van Aalst en ze ging inwonen bij vader en moeder Valstar, samen met zus Nella, haar man Willem van Balen en hun dochter Alice en broer Henk. Dit was een heel gezellige tijd in dat kleine huis. Na 2 maal te zijn verhuisd, kwamen zij in 1965 aan de Slot de Hoevelaan 17 wonen. Connie was een zeer zorgzame moeder en stond altijd klaar voor haar kinderen en later ook voor haar kleinkinderen. Ze hielp de kinderen en kleinkinderen met hun huiswerk. Voorlezen deed zij graag. Ze had een warme belangstelling voor de kleinkinderen en wist precies wat een ieder bezighield en droeg hen op in haar gebeden. Ze had ook veel begrip voor eenzame mensen. Het gebeurde vroeger regelmatig dat zij mensen uit de buurt uitnodigde om een feestdag of oud en nieuw in haar gezin mee te vieren. Na het overlijden van haar vader in 1971 heeft ze lang zorg gedragen voor haar moeder, totdat ook zij in 1987 overleed. Daarna heeft Connie een moeilijke tijd in haar leven gekend. Ze werd getroffen door zware depressies, een ziekte die erg moeilijk te begrijpen en te genezen is. Na een lange periode is zij daarvan hersteld en kon de ziekte onder controle gehouden worden. Connie heeft zich lange tijd samen met haar man Kees, zus Nella en zwager Willem ingezet voor Magen David Adom. Zij verzorgde en typte dan op een typemachine de rondzendbrief, die 4 à 5 maal per jaar verscheen. Jarenlang gingen zij op bijbelstudie bij mevrouw Eberle Gottlieb, een Messias beleidende Joodse vrouw die hen onder andere onderrichtte in de bijbelse profetieën. Zo kwamen zij erachter dat God het plan had om de vervallen hut van David weer op te bouwen. God heeft namelijk een eeuwig verbond met Israël gesloten en het land onder ede aan Israël beloofd. We zien het in onze tijd gebeuren. Na het overlijden van haar man Kees heeft ze het opnieuw erg moeilijk gehad. Maar ze heeft zich er toch dapper doorheen gevochten. Zij was dankbaar dat zoveel haar elke week trouw bezochten. Ze genoot daar intens van. Daarnaast heeft het gezin Valstar door alle jaren heen een heel fijne band met elkaar. Ook toen Kees en Willem nog leefden, kwamen zij al met grote regelmatigheid bij elkaar. Dit was haar tot grote steun. Op zondag 6 maart is zij in huis ten val gekomen en uiteindelijk geopereerd aan haar wervelkolom. Tijdens de periode van herstel is er waarschijnlijk een bloedvergiftiging opgetreden, waardoor zij op 30 maart, naar wij mogen geloven, haar intrek genomen heeft bij haar Heer en Heiland. Zij wist dat de Heere Jezus Christus ook voor haar zonde gestorven is en dat zij op basis daarvan uitzicht heeft op eeuwig leven. Tijdens de dankdienst voor haar leven op woensdag 6 april jongstleden hebben we stilgestaan bij Psalm 139. De tekst van de preek was Romeinen 5 vers 1, waar Paulus zegt: wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Ter nagedachtenis aan Connie van Aalst Valstar zingen wij nu het lied uit Johannes de Heer, lied 197, volle verzekering, Jezus is mijn. Thank you.
een mooie in memoriam en een heel mooi lied te weten dat we door Jezus Christus mogen zijn en wandelen met God. Het volgende lied wat we gaan zingen is uit het nieuwe liedboek, het nummer 488, de versen 1, 3 en 5. Het gebed om verootmoediging en opening van het woord zal Carola Voice de schriftlezing doen in plaats van Jaap van Woerden. Dat is geen typfout of wat dan ook, het is eenvoudig weg. Jaap kon niet komen vanwege andere redenen, dus Carola heeft zijn plaats ingenomen. Laten we bidden voor verootmoediging en opening van het woord. Dank u wel, Vader, dat we voor uw troon mogen komen, in en door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel dat we bij uw voeten mogen zitten en dat we ons hart open mogen stellen voor wat u ons wil geven deze ochtend. Tot opbouw, tot bemoediging, tot vertroosting, om u beter te leren kennen van hart tot hart. En dank u wel, Vader, dat al de beslommeringen van de week die achter ons ligt, dat we dat bij u neer mogen leggen. En dat we mogen weten dat u bij ons bent. Of we nou op de berg staan of in een dal zitten, u kent ons leven. En dank u wel dat u het met ons ziet zitten, iedere dag weer. U houdt van ons, Vader God. En niets en niemand kan uw liefde verminderen. Heer, u houdt van ons met heel uw wezen en u heeft uw Zoon gegeven. En wilt u ons zo nabij zijn. Heer, wanneer we lezen uit uw woord en wanneer we de overdenking mogen geven, mogen brengen. Heer, wilt u de harten openen van ieder van ons. Ter eer en glorie van u. Amen.
Johannes 1, vers 1 tot en met 14. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren. Niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader.
Dankjewel, Carola. We zijn nu uitgekomen bij het kindermoment. De kinderen blijven zitten in deze dienst. En we gaan luisteren naar het kinderlied Kiezen.
Ik mag een laatste kiezen, ze hebben heel veel keus. Een Amsterdam, Labrador of een Vlaamse reus. Weet je waar ik nu voor bouw? Ik kan dus kiezen, ik wil ze allemaal.
Johannes 14, vers 5 tot en met 14. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? En Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. En daarop zei Filippus, laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. En Jezus zei, Ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek. Maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. In Handelingen 1, vers 1 tot en met 3. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.
Opnieuw mijn dank, Carola. Wat betreft het kindermoment, normaal bent u gewend dat iemand van de kinderwerk naar voren komt, bijvoorbeeld Tom of Olga, en dan iets vertelt over God en de Bijbel. Alleen vanwege een kinderkoor in de Oude Kerk heeft men voor een andere invulling gekozen. En ik zal proberen het thema kiezen van het liedje kort even aan te kaarten in mijn overdenking. Ik pin me er niet op vast, maar ik probeer het. En nu gaan wij verder met een volgend lied uit het nieuwe liedboek, 534, de versen 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
Na de overdenking zingen we het lied 176 uit de opwekking. Maar nu beginnen we met het thema, het woord van God, folklore of realiteit. En misschien vraagt u zich af, misschien ook niet, maar ikzelf zou toch afvragen bij zo'n thema, het woord van God, folklore of realiteit, hoe kom je erbij of hoe kom je erop? En er zijn eigenlijk twee redenen. En de eerste reden is dat ik te horen kreeg dat iemand rondom Pasen naar de film ging. En sinds enkele weken, misschien wat langer, is er een verfilming zichtbaar van het boek van Jan Siebeling. Knielen op een bed violen. En nu moet u niet schrikken van een stapeltje boeken. Ik ga er niet uit voorlezen of wat dan ook, maar het is een vrij dikke pil, knielen op een bed violen. En het boek, toen ik hoorde hoeveel er zijn verkocht, viel mijn mond open. 750.000. En ik dacht bij mezelf, Mozes, dat is een aantal. En ik was daarover best wel verbaasd. Want als we kijken naar de huidige samenleving en de plek die God inneemt, of het christelijk geloof, of de kerk, of christenen, dan denk je van ja, steeds meer mensen nemen afscheid van God en van de kerk. En waarom is dit boek dan zo aantrekkelijk? Blijkbaar is er een stuk herkenning. En toen ik daarmee bezig was, kwam ik automatisch terecht bij een tweetal andere boeken. Jan Siebeling is wat meer beschouwend in zijn beschrijven van zijn verleden. Alsof je in een museum loopt en dan naar bepaalde objecten kijkt. Als ik de twee andere auteurs en boeken benoem, dan zullen sommige mensen misschien met kromme tenen gaan zitten. En dat is Maarten het Hart, een vlucht regenwulpen. Hij is in zijn bewoordingen wat feller, wat gefrustreerder, als ik dat zo onder woorden mag brengen. En dat geldt ook voor Jan Wolkers, Terug naar Oegstgeest. En van Jan Siebeling is dan van zijn boek is een film gemaakt. Dat geldt ook voor een vlucht regenwulpen. En misschien denkt u van, nou oké, wat heeft dat te maken met het thema? Woord van God, folklore of realiteit? Ik kom daar zo op terug, maar ik doe het nu gelijk even. Het gaat om de persoonlijke onmacht, gevoelens die er leven ten aanzien van God, de kerk, het geloof en christenen. En een andere reden waarom ik voor dit thema heb gekozen, woord van God, folklore of realiteit, is een sociologisch onderzoek die 1 keer in de 10 jaar plaatsvindt. En dat wordt geïnitieerd door de katholieke omroep en heeft als titel God in Nederland. En het onderzoek, volgens mij in maart gepubliceerd, laat zien, en de meeste van u weten dat wel, dat meer dan de helft van de mensen niet meer in God gelooft. God heeft gewoon afgedaan, God bestaat niet. En de groep mensen die buiten de kerk om op zoek is naar de zin van het leven, die neemt ook alleen maar af. En dat geldt ook voor de kerk. Steeds minder bezoekers en steeds minder mensen die geloven in een persoonlijke God. Vandaar de vraag, is God, is het geloof folklore of realiteit? En want God, het christelijk geloof, speelt eigenlijk geen rol meer in deze samenleving. Wij worden gezien als vreemde wezens, bijgelovigen, die eigenlijk hadden moeten leven in de middeleeuwen, toen God het centrale punt was van ons leven. Ik maak nu even een terugkoppeling naar de schriftlezing. We hebben een drietal tekstgedeeltes gelezen. En het gaat dan nu even om een korte toelichting, woord van God. Wat verstaan we daaronder? En in 1 Johannes 1, de versen 1 tot en met 14, staat Jezus Christus centraal. En ik wil daarin laten zien, Jezus Christus is de Zoon van God en het Woord van God. Jezus Christus, Zoon van God en het Woord van God. Het tweede tekstgedeelte staat in Johannes 14 en betreft het gedeelte de versen 5 tot en met 14. Daarin laat Jezus Christus zien wie God is, hoe God is. En dat is zoals Jezus zelf is. En in het laatste tekstgedeelte, maar een drietal regels, daarin staat centraal het onderwijs van Jezus, de prediking, richting zijn volgelingen over het Koninkrijk van God. En ik weet, over het Koninkrijk van God kan je vele avonden vullen qua inhoud en wat het betekent. Maar hier gaat het er puur om, het Koninkrijk van God is de boodschap en zijn de werken van Jezus Christus. Dus woord van God is zowel de Bijbel, maar is ook de persoon Jezus. Nu weer even naar de auteurs van de verschillende boeken en hetgeen wat leeft in onze samenleving ten aanzien van God en het christelijk geloof, naar aanleiding van het onderzoek God in Nederland. En daaruit blijkt dus dat er veel frustratie is, veel onrust, veel pijn en verdriet leeft er in de mensen vanwege de zin van het leven, vanwege persoonlijke moeite, strijd, verdriet, de levensvragen die we hebben. Maar ook vanwege de houding van de kerk en het gedrag van christenen. En wees eerlijk, we leven in een samenleving waarin de wetenschap en de technologie ontzettend veel heeft bereikt. En waarom zouden we dus nog geloven in een God? En waarom dan die felheid ten aanzien van het geloof, de Bijbel en christenen? De een wat beschouwend en de ander vanuit zijn hart. En om heel eerlijk te zijn, ikzelf heb daar geen moeite mee. En dat klinkt misschien raar en vreemd in uw oren, maar ikzelf denk dat het goed is om open kaart te spelen. Naar elkaar toe, maar ook naar God toe. En wees eerlijk, wij als kerk en als christenen hebben goede dingen bereikt in het verleden. Zonder meer. Maar aan alles is er ook een keerzijde van een medaille. En wij als kerk en als christenen hebben ook gewoon steken laten vallen. En zijn niet altijd een voorbeeld geweest als beelddragers van God en als ambassadeurs. Want een feit is ook dat de auteurs bijvoorbeeld bot zijn en kwetsend, zonder meer. En het is jammer dat ze dat op die manier doen. Maar het geeft ook, zij geven ook de strijd weer en de frustratie en de negatieve gevoelens die er zijn in hun hart vanwege hun belevenissen, vanwege hun moeite, hun pijn en verdriet die ze hebben meegemaakt. En vanuit die invalshoek wil ik graag het woord van God. Wow, daar gaat de pen. Vanuit die invalshoek wil ik het woord van God benaderen met een drietal eenvoudige vragen. En net zoals bij het vak Nederlands, misschien krijgt u bepaalde herinneringen. Iedereen die, of iedereen, wanneer je op het middelbaar onderwijs hebt gezeten, in het voortgezet onderwijs hebt gezeten en je zat in het examenjaar, moest je een literatuurlijst inleveren en werd je overhoord, om het zo maar eens te zeggen, over de boeken die op die lijst stonden. En wees eerlijk, of laat ik eerlijk zijn, als ik even dit stapeltje boeken neem, dan vervalt deze, puur omdat hij veel te dik is. Dus ik was iemand die koos voor dunne boekjes en die makkelijk te lezen en te onthouden zijn. Maar bij het Nederlands examen en de boeken die je dan moest lezen, stonden drie vragen centraal. En die wil ik dus ook toepassen op het woord van God. En die drie vragen zijn, oké, wat is de doelgroep? Wie zijn de personages? En wat is de boodschap? Dus daar ga ik het verder over hebben. Wanneer we kijken naar het woord van God, naar de Bijbel en de persoon Jezus, wat is een doelgroep? En daar kunnen we heel kort over zijn. Dat is de mens, de mensheid. U en ik, de mens in onze straat, de onbekende zwerver en de vluchtelingen en de welbekende wereldleiders. Die vallen allemaal daaronder. En Niemand is uitgezonderd. En of je nou in Nederland woont, een witte huidskleur hebt, bruin, geel of paars met een witte stip, het maakt voor God helemaal niet uit. En er is bij God ook geen sprake van rangen en standen. Het is niet zo dat God kijkt naar wat iemand gedaan heeft. Of die bijvoorbeeld blauw bloed heeft, van adel is. Of een dikke portemonnee, of carrière heeft gemaakt. Of toch nog ergens onderaan bungelt in de samenleving, in deze maatschappij. Want wanneer we denken aan bepaalde mensen, bijvoorbeeld Corrie ten Boom, denken we ja, goed mens. En Mies Bouwman denken we ook. Prima persoon, gezellig, op de televisie. Maar als ik dan de naam roep van Volkert G., de moordenaar van Pim Fortuyn, dan gaan we toch een beetje wiebelen op onze stoel. En dat geldt ook voor Willem Holleder, een bekende crimineel. Maar ook voor hem is Jezus Christus gekomen. Ook die worden niet aan de kant geschoven. En wij zijn onbewust, en dat durf ik wel te stellen, geneigd om te denken in gradaties van zonde. De ene zonde is toch wel wat zwaarder dan de andere. Maar voor God maakt dat niet uit. Zonde is zonde. En of je nou 5 centimeter van God vandaan bent, of 1 meter, of 100 meter, door welke zonde dan ook, zonde is zonde. En een praktisch voorbeeld is de criminaliteit. Wanneer je een crimineel bent en je komt in de gevangenis en je bent veroordeeld vanwege seksuele misdaden, dan is het gewoon zo, binnen de criminele rangorde bungel je ergens onderaan. Dan heb je het niet goed. En als het tegen zit, word je door een aantal van die zware criminelen, krijg je een aantal klappen. En een ander voorbeeld dat God geen onderscheid maakt, is dat, en wij daartoe wel geneigd zijn, is dat wij vaak, ik benoem het maar even als zichtbare zonde. Dat herken je als iemand zit aan de drank of aan de drugs. Dat valt eerder op, laat ik het zo zeggen. Maar de zonden achter de voordeur, die hebben ook impact. En dat zijn ook zonden. En dat vervormt ook een mens. En dan heb ik het bijvoorbeeld over emotionele verwaarlozing, over incest, over huiselijk geweld. Dus voor God, voor ons maakt dat onbewust vaak wel wat uit. En maken wij onderscheid. Maar voor God maakt dat helemaal geen bal uit. Het woord van God en zijn doelgroep is de mensheid. Ongeacht achtergrond en ongeacht onze zonde. En wanneer we kijken naar de personages wat betreft het woord van God, God maakt ook daarin geen onderscheid. God kijkt naar het hart en hij zet geen heilige en vrome mensen in. Want als we kijken naar het woord van God en we nemen bijvoorbeeld het Oude Testament, dan is het voorbeeld die vaak ter sprake komt, koning David. En dat was inderdaad geen lievertje. Ik bedoel, wanneer je je laat verleiden door een lokale schone en je brengt haar man om, een goede, eerzame, trouwe officier, dan denk ik van ja, poeh. Maar dat is een bekend voorbeeld. Er zijn ook nog andere personen die aan bod komen in de Bijbel, waarvan je denkt van nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld Simson. Hij was een Nazireër. Iemand die was opgedragen aan God en zijn leven zou toewijden aan God volgens bepaalde gedragscodes. En dat betekende bijvoorbeeld dat hij rein moest leven. Dat hij niet in aanraking mocht komen met de dood. Of dat nou een persoon was of een beest. En dat hij zich niet mocht begeven in wijngaarden of iets wat met wijn of druiven had te maken. En Simson regeerde het volk Israël 20 jaar. Maar ondertussen bedreef hij wel seks met een Filistijnse prostituee. Hij trouwde met een Filistijnse. Hij haalde een honingraat uit de leeuw, uit het lichaam van een dood beest, een leeuw. Dus Simson was iemand die van 2 balletjes had en het niet zo nauw nam met zijn belofte die hij had als Nazireër. En toch zette God hem in. En dat zien we ook in het Nieuwe Testament. Een aantal praktische voorbeelden zijn de discipelen van Jezus. Matthäus, een tollenaar, iemand die geld inde voor de Romeinen. ten koste van zijn landgenoten. En we hebben natuurlijk Paulus, die de christelijke kerk vervolgde. Dus zo ziet u maar, God kijkt niet naar of u wel vroom bent. Je hoeft niet op een sollicitatiegesprek te komen of aan bepaalde testen en voorwaarden te voldoen. God kijkt naar uw hart om zich in of u bereid bent om zijn liefde en zijn boodschap te brengen voor deze, voor de mens. En het derde aspect, de derde vraag, gaat om de boodschap van het woord van God, de kern, de rode draad. En we zien dat het bij God niet gaat om hemzelf, om het maar eens vreemd uit te drukken. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd, dus God, Jezus, was niet op zoek naar bevestiging van wie hij is. En hij werd verleid, of de vraag werd voorgelegd aan Jezus, kniel voor mij en de wereld zal aan je voeten leggen. En dan krijg je de wereld, maar dat was bij Jezus niet van toepassing. En Jezus was ook niet iemand die ging voor sensatie en wonderen en mirakels, helemaal niet. Centraal staat bij de boodschap van het woord van God, de weg van herstel tot God, daar gaat het om. Het laten zien wie God is en hoe God is. En te laten zien dat God een kloppend hart heeft voor de mensheid, voor een ieder van ons, voor u, voor mij, voor onze buren. Ook voor irritante mensen waar we ons wel eens aan kunnen ergeren en irriteren. Maar het kennen van God is gelijk ook het grootste knelpunt, een struikelblok. Want het kennen van God, ja, hoe doen we dat? En dat levert vaak boosheid op en onbegrip en onmacht en felle woordenwisselingen. Als we in ieder geval kijken naar de auteurs van verschillende boeken en als we kijken naar het onderzoek van God in deze samenleving, dan heeft God eenvoudigweg afgedaan en wij ook. En het probleem is dat de persoonlijke frustraties die wij opdoen in ons leven, en dat geldt voor een ieder, want ieder heeft in zijn leven tegenwind en worstelt met situaties en gebeurtenissen in zijn leven. En of dat nou gaat om ziekte, of dat nou gaat om werkeloosheid, of dat nu gaat vanwege financiën of gebroken relaties, of het overlijden van geliefden. Het doet pijn en het doet wat met ons. Het roept vragen op. Ik zal u zeggen, en Deborah zal dat beamen, ik worstel regelmatig met God. Ik stoei behoorlijk met God. En dan laat ik hem zijn achterste van mijn tong zien, want dan denk ik heel eenvoudig, God kent onze gedachten, dus laten we alsjeblieft niet de schijn ophouden. Maar die gevoelens die wij hebben, het is de bedoeling en het is dat wij leren om ze te geven aan God. En dat wij niet vasthouden aan die gevoelens. En dat wij ook niet vluchten en vasthouden aan onze eigen oplossingen. Of dat we juist geen afstand nemen van God. Want wanneer we voeteren op God, wanneer we dus worstelen met wanneer we worstelen over zingeving en met onze pijn en frustratie, dan zijn we vaak geneigd om afstand te nemen van God. En God wil juist dat we naar hem toe gaan. Want wanneer we dat dus niet doen, wanneer we gewoon afstand blijven houden van God, dan is de kans groot dat die afstand alleen maar groter wordt. En op een gegeven moment verdwijnt God helemaal uit beeld in ons leven. En dan raken we verbitterd. Of we creëren een beeld van God die theoretisch is en verstandelijk. Maar God wil juist een relatie met ons van hart tot hart. Dat we hem kennen van hart tot hart. Ondanks de tegenwind in ons leven. Ondanks onze innerlijke pijn en frustratie en moeite. En waarom? Omdat wanneer we God leren kennen van hart tot hart, wanneer we een persoonlijke relatie hebben met hem en we zitten in zo'n storm, dan ontvangen we een diepe rust en vrede. Een diepe rust en vrede dat God nabij is, dat God ons draagt in die moeilijkheden, in die omstandigheden die ons heel veel energie kosten, die ons tranen kosten, die ons, ja, dat we zijn als roepende in een woestijn en denken van, nou God, die is ver weg. En waar is hij nou? Ziet hij mij wel? Hoort hij mij wel? En ja, hij hoort ons, want hij geeft ons een diepe rust en vrede die alle verstand te boven gaat. En dat is de realiteit waar ik van kan getuigen. Waarvan ik hoop en verwacht dat u ook daarvan kan getuigen. Niet op het moment zelf, laten we eerlijk zijn. Want dan zijn we nog hard aan het voeteren op God. Dan zijn we gewoon nog boos aan het zijn. Dus woord van God, folklore of realiteit. Het is een realiteit, maar wat houdt dan die vrede van God in? Wanneer we werken aan een persoonlijke relatie met God. En wanneer we leren om te vertrouwen op God. Dat betekent dat we mogen weten dat ondanks alles God ons draagt. En helaas, in deze huidige samenleving, wanneer we kijken naar het onderzoek God in Nederland, dan denken we dat heel, ben ik bang dat heel veel mensen de vrede van God en het vertrouwen in God niet hebben ontdekt. En dat vind ik jammer. En dat maakt me soms wel eens verdrietig. Maar ik mag weten dat Gods liefde groot is. Oneindig groot. En dat die toch blijft kloppen aan het hart van een ieder van ons. En de vrede van God laten we wel zijn. Even voor alle duidelijkheid. Want dat soort termen roepen vaak ook vragen op. Het is niet zo dat ik bijvoorbeeld briefjes krijg uit de hemel waarop staat dit en dat. Zeker niet. En de vrede van God die we mogen ontvangen als kinderen van hem is ook niet alleen bestemd voor de heiligen en de vromen onder ons. Zeker niet. En ook niet wanneer ons leven loopt op rolletjes en we nooit tegenwind hebben. Nee, het is juist in die tijden van onrust, van worstelen met God, net zoals Jacob, dat we die vrede mogen ontvangen. En hoe werkt dat? Is dat iets wat we binnen een vingerknip hebben gerealiseerd? Nee, zeker niet. Ook niet even kort door het volgen van een cursus. Het is een groeiproces met vallen en opstaan. Vaak vallen en dan toch weer opstaan. En wanneer ik kijk naar mijn eigen leven, zou ik daar het een en ander over kunnen vertellen. Over het groeien en het groeiproces. Het leren vertrouwen op God. We hebben een leven gehad met de nodige tegenwind. En of het nou gaat om relaties. En of het nou gaat om de maatschappij qua werk. Of qua onze financiën. Of qua ziekte. Daar hebben we ook allemaal mee te maken gehad en nog steeds. Maar we mogen weten dat we met elkaar mogen groeien, ondanks de tegenwind, in het kennen van het vaderhart van God. Dus woord van God, folklore of realiteit, zoals gezegd, het is een realiteit. En heel veel christenen kunnen daarvan getuigen. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, of in Afrika, of in allerlei andere werelddelen. En we mogen weten dat God daarnaar verlangt, dat hij verlangt naar een hartsrelatie. Want God is te vertrouwen en God is nabij en hij wil ons dragen en hij draagt ons in welke omstandigheden we ook zitten. Amen. We gaan zingen een lied uit Opwekking 176. U bent mijn schuilplaats, Heer. En dat is het ook. Wij mogen schuilen bij God. Dat is een onderdeel, een aspect van het kennen van God. Niet het afstand nemen van God, maar juist naar hem toe te gaan. Ondanks alles, want hij wijst ons niet af. U bent mijn schuilplaats, Heer. Thank you. Ik wou graag met elkaar tijd nemen voor voorbeden en dankzegging. Dank u wel, Vader God, dat we voor uw troon mogen komen. Heer, dat u ons accepteert zoals we zijn. En dank u wel, Vader, dat we ook onze noden voor uw troon mogen brengen. Dat we voorbeden mogen doen. Vader, en daarom wil ik zo bidden voor de broer en zus van Connie van Aalst, Falster. Maar ook voor de kinderen en de kleinkinderen. Wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen vertroosten? Wilt u hen omringen? Wilt u hen dragen in deze moeilijke tijd? Heer, ze hebben afscheid van haar genomen. Heer, en ze laat een lege plek achter. Wilt u hen nabij zijn en ondersteunen? En ik bid ook zo voor de gezinsleden, familieleden, de vrienden en bekenden van Kees Kelderman. Hij is afgelopen week ook overleden. Morgen wordt hij begraven. Ik wil u ook bidden, wilt u ook met hen zijn, met de nabestaanden van Kees Kelderman. Vanmiddag is ze condoleren. Heer, het zijn intensieve tijden, intensieve periodes waar je doorheen gaat, als persoon, als geliefde, wanneer je je partner hebt verloren. Heer, ik bid om uw troost door uw Heilige Geest. Ook voor anderen hier, die hier zijn, die te maken hebben met rouw en het verlies van een vriend, een vriendin, een partner, vader, dat ze vanuit uw troon getroost mogen worden. Dat ze mogen weten dat u bij hen bent, dat u hen draagt in deze tijd. En dank u wel dat we ook voorbeden mogen doen voor onze broers en zussen wereldwijd. Heer, in landen, in Azië, in Zuid-Amerika, in Afrika, in het Midden-Oosten. U weet van de vervolging, van de onderdrukking, van het geweld waarmee christenen, broers en zussen van ons, geconfronteerd worden. Ik bid voor uw zorg, voor uw leiding en voor uw bescherming. Eer voor uw engelenwacht rondom hen. Ik bid dat u hen vult met moed, met wijsheid en met vertrouwen in u. Ondanks de situatie waarin ze zitten. Ondanks de stormen waarin ze zitten en waar ze mee te maken hebben. Bescherm hen zo. Bescherm hen zo en ondersteun hen. En ik bid ook zo voor uw natuur en voor uw schepping. Heer, wij maken er vaak een zootje van. Van hetgeen waar u ons de verantwoording over heeft gegeven. Help ons om goed met uw natuur en schepping om te gaan. Heer, en we hebben vaak weinig invloed. Maar laten we in het klein beginnen. En we willen ook zo bidden voor ons land. Heer, voor de mensen uit onze buurt, uit onze straat. Ik wil bidden dat ze u mogen leren kennen. Dat ze uw kloppende hart mogen leren kennen. Steeds meer mensen nemen afscheid van u en zetten u bij het grof vuil, om het zeg maar eens onder woorden te brengen. En ik wil ook bidden dat wij als ambassadeurs van u uw licht mogen verspreiden. En dat we daarin open en transparant zijn. En niet als heiligen en als vromen vooruit paraderen. En op en neer kijken omdat wij het zo goed weten. Nee, Vader, we hebben allemaal gezondigd. En door uw Zoon Jezus Christus, vanuit uw initiatief en vanuit uw liefde, is er een weg gebaand tot uw vaderhart, door uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel daarvoor. En ik wil ook zo bidden, Vader, voor degenen die ziek zijn, die herstellende zijn. Heer, die tobben met hun lichaam. Ik denk daarbij aan mevrouw Wil Lagewerf Brouwer. Ik denk bijvoorbeeld aan mevrouw Ria Zegwaard. Ik denk ook bijvoorbeeld aan Riek Vermeer. Ik heb te horen gekregen dat ze weer thuis is. Dank u wel daarvoor. Wilt u haar zo verder nabij zijn? Ik bid ook zo voor het verdere herstel van Riek Roekman. En zo zijn er nog meer namen en mensen die niet hardop hier genoemd zijn, maar die toch in een ziekteproces zitten. Vader, wilt u hen nabij zijn en helpen en ondersteunen? En ik bid ook voor degenen die eenzaam zijn. Heer, die tobben met hun financiën. Heer, die in de maatschappij niet meetellen. Degenen die getreiterd en gepest worden op school. Heer, u weet dat dat vaak gebeurt. U kent de impact daarvan. Help ons zo. in onze situatie, in de stormen van ons leven, in de vragen die we hebben. En dank u wel dat we ook u mogen danken voor wie u bent, voor uw genade en uw grote liefde. Dat u ons draagt, dat u met ons meegaat, dat u te vertrouwen bent en dat we op u mogen bouwen en in u mogen groeien. Dank u wel daarvoor. En ik bid zo voor uw zorg en voor uw hand over ons leven in deze gebroken wereld. En dat we mogen leven vanuit uw rust en vrede. Heer, dat we vrucht mogen dragen binnen uw koninkrijk. Dank u wel daarvoor. En wilt u ons zo nabij zijn in de week die voor ons ligt. In de dingen die op ons pad komen. In de keuzes die we moeten maken. Iedere dag weer. Heer, een keuze voor onszelf. Of een keuze voor u. Help ons daarbij en dank u wel, Vader, dat u ons niet alleen laat. Heer, dat u de Heilige Geest heeft gegeven die voor ons uitgaat en die ons vertroost en de weg leidt, iedere dag opnieuw. Amen. We zingen opwekking 602, de vrede van God. De vrede van God. Er is nu gelegenheid voor collecte en de eerste collecte is bestemd voor de dekking van de onkosten. En de tweede collecte is bestemd voor de stichting Margan David Adom Nederland. het slotlied die we graag met elkaar staand willen zingen is uit het nieuwe liedboek 412, de versen 1 en 3. De zegen meegeef, wil ik toch nog even u erop attent maken dat na deze komst er gelegenheid is om een kop koffie te drinken en met elkaar in gesprek te gaan. En dat in het leven een lach en een traan samengaat en dat u na deze dienst in de gelegenheid bent om Etienne te feliciteren met zijn verjaardag. En aan het einde van deze samenkomst en aan het begin van deze nieuwe week wil ik u graag de zegenbeden meegeven. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Ik wens u allen nog een prettige zondag toe.